mijn trap. Hallo.
Ja, hallo. Ligt u te slapen of zo?
Ja, ik lag te slapen.
Oh, nee, maar niet kwalijk, want ik denk ik zou even bellen. Verstoor ik uw nacht rust op het ogenblik?
Nou ja, ik lag wel een beetje te stukken, ja.
Nee, ik denk, ja, sorry hoor, dat ik u op de...
Ja, is niet erg, joh.
Zeg maar, u spreekt nog even met die vermoten uit Den Helder. Ik had nog eventjes gekeken naar... ik was even met die mevrouw... ja, hoe heet ze nou? De dochter van Wees Slikker, die in Den Helder woont. Maar die had ook geen foto van uw schoonvader. Dat is Paulus Schra.
Ja.
U had zelf ook geen foto, hè, ervan? U heeft geen foto van uw schoonvader, Paulus Schra?
Nou, die heb ik niet, nee.
Nee, want dat wilde ik even weten.
Die heb ik niet.
Zeg nog even een paar vragen, als het goed is.
Ja.
Paulus Schra, dat was dus, die had een timmerbedrijf in de Zwaanstraat, hè? Zwaansteeg.
Ja, klopt.
Waar was dat precies, die Zwaansteeg?
Het was in de Oude Helder. Dat is het. De Oude Helder was een gedeelte van de Helder waar dus erg veel bedrijven stonden.
Ja, veel ja, maar in de Zwaansteeg zelf waren natuurlijk weinig bedrijfjes, want het is maar een steeg, zou je denken.
Ja, nou, het is, het waren inderdaad wat smallere bedrijven en wat smalle toestanden, dat klopt wel zo'n beetje. Maar dat is in de Oude Helder geweest dus. Dat heette dus de Oude Helder.
De Zwaansteeg,
ja.
Daar had uw schoonvader een timmerbedrijfje.
Ja, klopt.
Hoe zag dat eruit? Was het een loods of zo? Waar die,
ja, het was een loods en daar had hij dus zijn materialen, zijn apparatuur staan. En dat was, zag er goed uit allemaal hoor. Maar het was dus in de Oude Helder. De Oude Helder is dus later bijna volledig afgebroken geworden. Omdat het dus, dat is dus eigenlijk een hele, ja, hoe moet ik dat zeggen?
Heel vervelende zaak. Maar nog even, uw vader...
Het was een echte werkboel, maar...
Ja. Zeg, uw schoonvader, die is in 1884 in Den Helder geboren. En op 1 januari 28 is hij begonnen met het bedrijf. Dus hij was toch niet zo jong meer.
Nee.
Was hij voor die tijd ergens anders werkzaam dan, bij een baas?
Nee, hij heeft daar altijd zelf een bedrijf gehad.
Wat voor bedrijfje was het eigenlijk?
Van alles en nog wat, maar voornamelijk dus het maken van huizen, het opknappen van huizen en het maken van allerlei apparatuur en hij had nogal wat gereedschap had hij in die werkplaatsen daar staan.
Maar weet u ook wat voor soort huizen hij heeft gebouwd? Was het nieuwbouw of renovatie?
Nee hoor, het was meer het maken van... je moet dus bedenken dat Oude Den Helder, dat was dus een toestand wat dus in stand gehouden werd. Gewoon een hele oude buurt was het ook.
Er werd natuurlijk heel veel opgeknapt in die woningen, maar hij heeft dus...
Er wordt veel opgeknapt en er werd van alles en al wat gemaakt en zo. Zo ging dat toen.
Had uw schoonvader ook nog personeel?
Hè?
Had uw schoonvader ook nog mensen in dienst?
Ja, nou en of.
Dus het was niet een eenmansbedrijf?
Ja, want hij heeft daar ook nog, ook nog heel wat huizen gebouwd die hij niet tegen kon zeggen, hoor. Dus,
maar zijn er nog een paar namen bekend gebleven van mensen die er gewerkt hebben?
In, ja.
Zijn er nog, hij had dus een aantal timmerlieden in dienst, hè?
Ja.
Maar weet u misschien nog een naam van iemand die daar ook bij hem in, op de loonlijst is geweest?
Daar vraag je me wat. Weet ik eigenlijk niet meer, hoor.
Hij was in ieder geval wel heel erg actief. Hij heeft dus, je kan wel zeggen, hij hielp natuurlijk zelf ook, hè. Het was niet zo dat hij alleen maar achter zijn bureautje zat.
Niks ervan, nee hoor, hij werkte altijd hard mee. En hij kon zijn apparatuur erg goed bedienen, hoor. Nee, het was een hele levendige man eigenlijk, hè.
Hij had twee rechterhanden, zoals we dat tegenwoordig uitdrukken.
Ja, inderdaad. En hij vloog altijd overal op af, hoor, waar een klus was. Daar was hij, altijd was hij daar aanwezig om te vertellen, ja, maar je moet het zo doen. En als je het dan doet, dan, als je het zus doet en zo doet, dan komt het goedkoper uit. En zo'n soort man, weet je wel. Altijd bezig.
Ja, hij heeft op een gegeven ogenblik, hij heeft er altijd gewoond, hè, tot aan de opheffing van het bedrijf. In 1944 is het namelijk afgebroken daar.
Hij heeft er dus altijd gewoond en op een gegeven moment werd dat Oude Den Helder
gesloopt.
Dus helemaal gesloopt. En toen is hij dus nog een heel tijdje werkzaam geweest in... Want die mensen die dus daar woonden, die hadden natuurlijk ook woonruimte nodig. Hij heeft toen een tijdje gewerkt bij een club van mensen die dus elders in de stad dus huizen gereed maakten. Soms, huizen gereed maken, maar ook weer mogelijkheden schepte om te wonen. Ook volop in de afbraak van de Oude Helder was dat, hoor.
Hij is in ieder geval wel op een gegeven ogenblik, in 1944 woonde hij in Hippolytushoef.
Ja, klopt.
En de Van Pommerenstraat nummer 13.
Ja, klopt.
Betekent dat hij daar kennis of familie had? Of was het gewoon een evacuatieadres?
Nee, het was een evacuatieadres.
En van daaruit heeft hij ook nog een tijdelijke werkzaamheden verzet?
Ja, van daaruit is hij dus nog heel lang bezig geweest met ook om woningen dus in Den Helder gereed te maken om bewoond te worden. He, want er werd dus natuurlijk verschrikkelijk veel afgebroken. Dan maakte hij ergens een kiphok, maakte die klaar. Daar konden dan weer mensen in wonen. En dat soort dingen deed hij dan allemaal. He.
Maar hij was toch gewoon op leeftijd, want in 1944 was hij 60.
Ja, hij was al hartstikke oud, die man.
60 jaar was hij toen. En ja, je zou 60. Zeggen, in deze tijd, als je 60 bent, ja, dan ga je van je pensioen genieten.
Ja, maar wat dacht je? Als je in die tijd 60 was, dan was je dan volop aan het werk, hoor. Reken maar.
Maar goed, maar hij is na 1944, of na de oorlog, is hij niet meer teruggekeerd, zeker in Den Helder.
Nee. Hij is... Ja, hij heeft dus een hele tijd in de Van Pommelenstraat gewoond. En dat was dus een nieuwbouwhuisje. Waardoor hem zelf eigenlijk min of meer gezet was. Daar heeft hij nog een tijdje gewoond en daar is hij ook overleden. Want hij is overleden in Den Helder.
Overigens, wat voor transportmiddelen had hij eigenlijk? Had hij een handwagen?
Handwagen, ja.
Want een auto zal hij wel niet gaan...
Nee, er waren geen auto's, joh. Maar alles was al ingepikt in de Helder.
Ja, maar hij heeft voor 1940 toch ook nooit geen auto gehad?
Nee, hoor.
Hij deed alles op de handwagen.
Alles met de handkar.
Ja, handkar, hè? Dus ja. Ook die stenen die vervoerd moesten worden, hout.
Met zo'n, dat waren van die wagentjes waar je dus achter kon duwen. En er kwam een goede vaart uit. Daar heeft hij heel lang mee gewerkt, hoor, met dat soort werk.
Wanneer is uw schoonvader ongeveer overleden?
Ja, joh, dan vraag je me wat. Hij is doodgegaan aan longkanker. En dat is geweest. Nou, ik eens even goed nadenken. Hij rookte veel. Erg veel.
Waarom is hij eigenlijk nooit meer naar de Helder teruggekeerd?
Hij heeft daar wel een tijd gewoond in de loodgracht.
Oh, na 1945 is hij gewoon weer naar de Helder teruggekeerd. Maar hij heeft niet meer zijn oude beroep opgepakt, hè?
Daar heeft hij dus niet meer, op een gegeven moment niet meer, zijn oude beroep opgepakt. Omdat er toen dus geen materiaal meer was en geen mogelijkheid meer was om wat nieuws te maken.
Ja, het was in ieder geval
goed. Alles was weg.
Het was een goede vakman in ieder geval.
Ja, zeker. Maar alles was al gesloopt en de hele oude Helder, zoals dat dan heette, de oude Helder, ja, dat was helemaal leeggeroofd.
Een van uw familieleden, van uw vrouw, ja. Die had een café in Huis Duinen, Ten Hope, kan dat kloppen? Heb je daar wel eens over gehoord, van dat café?
Van het café? Van mijn schoonvader, nou.
Nee, dat is dan de grootmoeder van mevrouw Slikker geweest.
Oh!
Die had een café in Huis Duinen, heb je daar wel eens over gehoord?
Daar heb ik wel eens van gehoord, ja.
Maar u kent dat verder niet zeker, want daar is wel een foto van.
Oh! Ik heb daar niks meer van.
Zeg meneer Trapp, u hebt zelf op de HBS gezeten.
Ja.
Welke periode was dat?
Dat was in de periode dat ik dus... ik was toen dus van de leeftijd van... Moet ik eens eventjes nadenken. Goddorie, wat een moeilijke vraag heb je zo ineens, maar moet ik eventjes nadenken. Maar ik ben dus op, er waren twee HBS'en in Den Helder. Er was een HBS A en er was een HBS B. De HBS B, daar leerde je de vakken waardoor je naar de middelbare school, naar de universiteit kon. En de HBSA, dat was de HBS waar je dus de vakken voor de economische vakken leerde.
De heer Loen was toen directeur, hè?
Hè?
Loen, de heer Loen was toen directeur van de HBS, of...
Loen?
Ja.
Nee, ken ik niet.
Oh, die was na die tijd.
Loen ken ik niet.
Oh, de HBS stond toen de tijd bij de Kruisweg in de buurt, hè?
Klopt. Die stond op de dijk.
Daar had je nog zo'n klok ook.
Ja.
Het Vogelpoelmonument.
Ja, klopt. Inderdaad. En ik ben eigenlijk op die HBS terechtgekomen, omdat ik... ik wilde aanvankelijk naar de zeewaartschool. Maar je had daar in Den Helder, had je dus een goede zeewaartschool. Alleen de pest was dat die zeewaartschool, dat was alleen maar, daar kon je alleen maar intern zijn. Nou, intern zijn hield in dat het een smak geld kostte. Dus ik heb toen op een gewone lagere school heb ik toen een aantal jaren gestudeerd, omdat ik dus naar de zeevaart wilde. En dat is toen in zoverre gelukt dat ik dus een tijdje dus narigheid was alleen omdat wij natuurlijk nooit, mijn vader, we waren met z'n tienen hoor.
Met z'n tienen nog wel?
Ja, denk ik goed om.
Jongen. Maar uw vader die was natuurlijk wel bekend in de Helder, want die heb in de gemeenteraad gezeten.
Ja, natuurlijk. Er zitten nu nog steeds, wonen nu nog steeds mensen in de Helder die Trap heten.
Ook van de bloemenhandel?
Ja, zeker.
Dat is ook familie?
Ja.
En van de familie Wout?
Dat is broer geweest.
Juist. En van de familie Wout, hè? Daar heeft...
Ja, Wout. Zeker.
Mevrouw Trap, die woont toch ook nog ergens in Noord-Holland? De dochter
zeker,
van Wout?
Zeker, zeker.
En die is ook met een Trap getrouwd, zeker?
Heel Wout heb ik erg goed gekend, natuurlijk. Natuurlijk, en ja.
Dat is het Hotel Wout wat in de Spoorstraat is geweest.
Klopt.
Op de Prinsenstraat, hè?
Ja.
Is nu een Chinees restaurant geworden.
Klopt.
Die Evert Wout heeft ook nog in de gemeenteraad gezeten.
Evert Wout. Ja, Evert Wout zit, weet je, dat op het ogenblik... Zit Evert Wout dus in New York, weet je dat?
Zo?
Ja.
En is dat een zoon van, die, van het raadslid? Een
zoon van mijn broer dus.
Een zoon van uw broer, ja.
Ja. Van ja. Piet Trap was de bloemist. Piet was de bloemist, die wist alles van bloemen. En die had dus een bloemenzaak. En die had dus een zoon. En het was Evert bijvoorbeeld, want hij had toch een dochter ook nog. Oh, en mijn dochtertje leeft nu nog, dat is Marijke. Die leeft nu nog, want die woont hier in Bergen.
Dat is, dus, dat is in feite de dochter dus eigenlijk van die Evert.
Broer.
Van uw broer dus, die in de gemeenteraad hebt gezeten. Nou, hij niet in de gemeenteraad, dat is eigenlijk een...
Niet, hij heeft toen niet in de gemeenteraad.
Nee, dat is Evert geweest.
Die maar hij had een hele belangrijke boemwinkel in de Spoorstraat. En in de Koningsstraat in Den Helder. Had het erg goed. Dat is een duidelijke zaak. Marijke, dat is een heel aardig meisje. Ze heeft alleen groeimoeilijkheden gehad. Ze is nooit uitgegroeid. Tot een groot mens.
Even nog
klein gebleven.
Even nog wat anders. Uw vader zat in de gemeenteraad. Hij was ook bij de PTT toen werkzaam, hè?
Ja.
En was hij bij de telegrafie of de post?
Telefoon.
Telefoon, hè? Ja.
Telefoon.
En zat hij op kantoor daar, op de Boerhavenstraat? Of was hij gewoon...
Hij was natuurlijk een man die... Die alles regelde. Je weet, het was een echte PvdA'er.
Het heette toen nog SDAP natuurlijk, hè?
Ja, het heette toen SDAP.
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij.
Hij had dus overal waar hij werkte, had hij onmiddellijk al geroep om hem heen, die dus gelijkgezind waren.
Ja. Dat kon allemaal in die tijd, hè? Als je bij de PTT werd, kon je ook in de gemeenteraad zitten.
Zeker.
Je was natuurlijk wel ambtenaar, maar je was geen rijks... ik weet niet hoe dat precies zat. Maar goed, uw vader heeft dus heel wat jaar bij de telefoondienst gewerkt. En wat deed hij dan precies voor werk? Was hij daar als arbeider of op een kantoor?
Nee, hij werkte hoofdzakelijk aan... dat was in die tijd... was dus in Den Helder, werd dus die haven steeds groter. En toen werd er dus in Den Helder de telefoon aangelegd. De nieuwe telefoon.
Ja.
Dat... Die moest komen. Nou, en dat moest hij doen. Hij legde al die telefoons die daar dus ook tussen de verschillende marine... officiële mensen werden, dat moest hij allemaal verzorgen.
Oh, dus hij werkte dus in de buitenlucht, zogezegd, en hij sloot de telefoontoestel.
Hij moest de kabel laten trekken, weet ik wat allemaal, wat hij allemaal gedaan heeft.
Uw vader had zelf zeker ook telefoon, hè?
Ja, hij had de telefoon, nummer 17.
Zo.
Verdomd, ik weet het nummer nog.
Ja, er waren er maar heel weinig die telefoon hadden toen kennelijk. hooguit en de doktoren en
de... Ja, de doktoren en natuurlijk kregen dus, want er kwamen natuurlijk steeds meer, steeds meer mensen van de marine daar in Den Helder wonen. En die mensen, dus de officieren, kregen natuurlijk ook allemaal telefoon.
Ja.
En dat moest hij allemaal aansluiten.
En enkele winkeliers, hè?
En een paar winkeliers kregen natuurlijk telefoon. Maar het belangrijke adres was natuurlijk de marine.
Ja.
Want dat moest een oorlogshaven worden, hè?
Mm, ja. Maar goed, uw vader die is in ieder geval een aantal jaar in de politiek ook zeer actief geweest.
Ja,
hè?
Heel lang. Ja, ja, ja.
Heeft het u zelf ook nog een beetje aangestoken om in de politiek te gaan?
Nee.
Nooit gedacht om ook...
Ik heb wel altijd Kok gesteund.
Ja.
Nu nog.
Dus ja.
Ik ben echt wel een beetje aangestoken geweest door hem. Want mijn partij is nog steeds de Partij van de Arbeid tegenwoordig.
Ja, dus en daar had uw vader natuurlijk zelf ook op gekozen, als hij er nog had geweest.
Ja, natuurlijk. Hij had daarvoor gevochten en gewerkt en weet ik, hij was er altijd mee bezig. En ik weet nog dat hij me een keer meegenomen heeft. Toen was ik nog een klein jongen, zo eentje, over de 13-14 jaar. En liep ik vooraan in de optocht van de SDAP.
Zo.
En dat was in de marinehaven van de Helder. Nou, dat was prachtig, joh, want dat vonden ze maar niks.
De jongeren die werden ook vaak lid van de AJC, hè?
Ja.
De Arbeidersjeugdcentrale.
Ja, de Arbeidersjeugdcentrale. Ja, ik weet er alles van.
Zeg, u bent zelf naar Den Haag gegaan, hè? U heeft zelf na de oorlog in Den Haag gewoond.
Ja, ik ben dus, nadat ik dus die HBS heb afgemaakt, ja, toen ben ik accountant geworden.
Waar bent u geworden?
Accountant.
Accountant. Kon het in de Helder niet?
Dat wou ik niet in de Helder, want het stelde niks voor dat de Helder, dat was zo'n puinhoop toen, vlak na de oorlog. Vlak in en na de oorlog. Ik ben toen naar Den Haag vertrokken.
Ja.
En ik had toen een vrouw. En dat was dus die Tini Schra.
De dochter van Paul.
De dochter van Paul. Dat was mijn vrouw. En die wilde graag naar Den Haag. Nou, toen ben ik naar Den Haag vertrokken. En daar heb ik een goede baan gekregen.
Hallo?
Ja, met Lohman.
Oh, goedenavond. Ja, u spreekt met Vermoten uit Den Helder. Ik zou nog even terugbellen.
Ja, Vermoten, ja.
Het gaat eigenlijk om het volgende. We hebben elke week een programmaatje hier in Den Helder over de geschiedenis van Den Helder.
Ja.
En dan kijken we altijd even de krant van precies 40 jaar terug. Vandaar dat ik u eventjes wat wilde vragen. Het is namelijk zo, we lezen altijd die berichtjes voor zondags. Nou ja, dat doen we allemaal van tevoren, hoor. We hebben ook interviews.
Ja.
En dan kijken we in de krant, de Helderse Courant. En dan koppelen we er meestal een gesprekje aan vast, als het mogelijk is. Natuurlijk, hè? Want
ja.
Het lukt niet altijd natuurlijk. Maar omdat ik het berichtje zag staan dat u 40 jaar geleden in het nieuws stond vanwege het feit dat u dus een van de officials was, hè, van de Tulpenrally.
Ja.
Dacht ik misschien
waardig.
En ik wist ook toevallig dat u in Ermelo woonde.
Ja.
Dus vandaar eigenlijk.
Ja.
Maar het gesprekje wat ik dus met u heb, dat wordt niet rechtstreeks uitgezonden, hoor. Dat is gewoon even een kopietje. Of tenminste, dan maken we even een... Als u geen bezwaar tegen heeft, zet het even een bandje, dat werken we dan gewoon uit. En dan mocht er wat verkeerd gezegd worden, dan... U bent er niet aan het eten op momenteel?
Nee. Oh. Toen hebben we net achter de kiezen weer.
Nee, maar ik had afgesproken half zeven.
Half zeven, ja.
Dat is even iets eerder natuurlijk geworden.
Dat maakt niet uit.
Ja. Meneer Lohman, u bent destijds hoofd geweest van de Marine Transportdienst in de Helder.
Ja.
Wat hield die functie overigens in?
Ja... dat is eigenlijk een hele geschiedenis. Hè. De gang van zaken was eigenlijk, we hadden alleen maar personenauto's. En de magazijnsdienst die hadden een paar vrachtauto's. En dat is men toen gaan centraliseren in één geheel. En dat heette toen de Marine Transportdienst. En die Marine Transportdienst, dat was weer een verzameling van vrachtwagens. Dus dat was eigenlijk wat je tegenwoordig de logistieke dienst zou noemen.
U bent dus een beetje in de 50 jaar bijgekomen. Dat is doorwerkbaar natuurlijk, want als we het over 1960 hebben, dan...
Jaartallen. 1600 weet ik nog, slag bij Nieuwpoort. Ik weet het, dat weet ik niet zo. Die jaartallen weet ik zo niet aan mijn hoofd. Nee, dat weet ik niet.
Nee, maar u bent op een gegeven ogenblik dus hoofd geworden van de marine transportdienst aan de Bassinggracht.
Dat was aan de Bassinggracht, ja.
U zat heel het personeel onder u.
En ja, nou ja, de geschiedenis eigenlijk, dat was eigenlijk het begin van de logistieke dienst. Hè. Dat zei ik al, dat is het eigenlijk geweest. Want toen hadden we ook nog een autowerkplaats. Ik weet niet of u die naam nog iets zegt, maar die zat ook aan de Bassinggracht.
Ja, dat heb ik wel eens over gehoord. Ik meen dat de heer Rondel daar ook gewerkt heeft.
Rondel heeft daar... Ik heb samen met Rondel in de gemeenteraad gezeten.
Ja, daarom.
Rondel die was dus hoofdadministratie van de autowerkplaats. En die autowerkplaats en die marine transportdienst, die hebben ze samengevoegd. En dat kwam dan als bedrijf, als een van de marinebedrijven, een van de 5 marinebedrijven, kwam die rechtstreeks onder de vlag van Schiphol Materieel. Of zeg ik nou in één keer te veel?
U was ook op het moment in 1960 voorzitter van de Automobieltechnische Club.
Oh, dat was zo machtig mooi geheel.
Wat was dat eigenlijk voor club?
Dan moet ik ook even denken hoor. Dat was eigenlijk echt, zoals de naam het ook zegt, een autotechnische club. Daar werden allerlei moderne dingen op het gebied van motoren. Dat wil zeggen dan automotoren werden daar besproken, werden daar behandeld. Er werden mensen uitgenodigd. We hadden ook wel wat met verkeer te maken. Een van mijn grootste stunts daarin is geweest dat ik toen de tijd de commissaris van politie in Rotterdam, die was belast met het verkeer in Rotterdam. Dat was een internationaal bekende verkeerspsycholoog. En die heeft onder andere toen de tijd in Kopenhagen op die internationale conferentie heeft hij gesproken. En daar ben ik naartoe gestapt en heb ik gevraagd of hij bij ons in Den Helder een lezing wilde houden over zijn zienswijze van het verkeer. Nee, maar het was een machtig geheel. Maar wie waren de lid van die club? Dat was dus de mensen die met de Shell te maken hadden. Dat waren de garages, als ik de namen noem, als je ze niet wil noemen, dat moet dan...
Nou, dat mag best,
je maar, hoor. Dat mag,
dat mag best.
Moet ik even wachten?
Nee hoor, je mag best wel even een paar namen noemen.
Nou, dat was dus de Bruin, dat was...
Er zat dus aan de PC de Wiklaan, ja.
Nog steeds. Hoe heet die? De Renault dealer.
Je had ook Noordermeer.
Ja, maar die Renault dealer, dat... Manshanden?
Manshanden, ja. Aan de Middenweg, hè?
Ja. Ja, en dan had je... Er was er nog één.
Onder water misschien?
Er was nog één. Ja. Nou, daar komt niet zo gauw op. Maar die waren dan ook lid van die club, ja?
Het was dus niet zo dat het particulieren waren die een auto hadden en aan het sleutelen.
Nee. Oh nee, daar ging het veel te ver voor.
Je zou het trouwens denken
dat... Dat waren een paar artsen, die waren ook lid.
Oh. Dus het was eigenlijk, als ik het zo mag uitdrukken, een klein beetje een elitair clubje.
Heb ik dat nooit zo gezien. Ik heb nooit die garagehouders als elitair. Het was alleen zo dat bepaalde dingen, wat ik nog me wel kan herinneren in de motor, was dat de Shell die kwam toen met een ander soort benzine op de markt. En dat werd dus daar in die automobieltechnische club werd dat gedemonstreerd.
Juist. Waar zaten jullie te vergaderen? Hadden jullie een clubgebouw of een onderkomen?
Nee, dat was zo... Nou, ik denk dat we veel vergaderd hebben in... je vraagt het, maar ik kan het gebouw zo van me...
In de binnenstad van Den Helder?
Dat was ergens... Een niet zo'n groot lokaal was dat. Het was...
Maar je kwam in ieder geval één keer in de zoveel...
Ja, één keer in de zoveel. Het was ook een landelijke vereniging, hoor.
Oh, toch wel?
Jawel, automobieltechnisch club, een landelijke vereniging. Dus en ik weet haar zeker dat die nog bestaat.
Dus u was eigenlijk afdelingsvoorzitter, mag ik aannemen, van de autotechnische club?
Ja, nou, dat was wel een zelfstandig geheel, maar dat was dus wel... Het was dus wel landelijk, ja. Zo kun je doen. Wat we daar dus toen ook... Wacht even. Er is toen de tijd... wat kwam op de markt? Een nieuw soort olie. als je niet technisch bent, dan moet je het maar vergeten. Maar
nou ja, gaan we
Molycoat, door. Molycoat. Molycoat heette dat. En de man die dat op de markt bracht, dat was natuurlijk iets wat de oliemaatschappijen niet leuk vonden. Maar de man die dat op de markt bracht, die kwam dat bij ons ook een lezing overhouden in de automobieltechnische club. En op Molycoat hoefde je geen olie in je auto te doen, maar daar reed er een Volkswagen, reed er, nou ik weet niet hoeveel, honderden kilometers alleen op die Molycoat. Ik noem zo even iets waar het me dan in mijn gedachten zit, maar dat werd dus op die automobieltechnische club werd dat besproken.
Het feit dat u hoofd was van de marine transportdienst is dus eigenlijk ook aanleiding geweest dat ze u ook hebben benaderd of dat u zelf een feeling had om toe te treden tot die club. Want ja, het waren natuurlijk over het algemeen mensen die een behoorlijk technisch inzicht hadden.
En, weet je wie er ook licht van was? Het hoofd van de... Wat jammer jongens dat ik die naam kwijt ben. Hij was hoofd van de gemeentelijke...
Reinigingsdienst?
Ja, noem maar eens.
Ik weet wie je bedoelt, maar ik kan er zelf niet op komen. Hij woont nog in de Helder.
Hij woonde ook op de Middenweg.
Juist, ja.
Helemaal achteraan.
Ja, maar die naam schiet me ook even...
Oh, jongen, waar ben ik slecht.
We beginnen allemaal een beetje ouder te worden, lijkt me. Nou, en als we de telefoon op de haak leggen, weet het Albert Vee wel. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben.
Die was er onder ook niet. En dat is eigenlijk degene geweest die het bij ons gebracht heeft. Die heeft het eigenlijk, wat je noemt, geantameerd.
Ja, het heeft in ieder geval toch wel een bloeiend bestaan gehad in de Helder.
Was wachtend mooi. Ik heb toen een tijd nog eens een stuk geschreven in de krant over die kwestie van vijfdaagse werkweek.
Oh, nou dat heeft dan veel succes gehad.
Ik kende een van die medewerkers van de krant.
Hovenstad?
Nee, zijn vader werkte op de werf.
Ja.
En hij was...
Nou, Dekker is ook een tijdje...
Dekker.
Ja, dat is
noem zijn voornaam eens.
Ja, het is in ieder geval Kees Dekker. En die woont... Dekkers is het, hè, trouwens. Met een S op het eind.
Oh, ik dacht Dekker, maar goed.
Nee, de Kees Dekker, ja. Maar goed, die heeft dus in ieder geval... die was een van de redacteur van de Helderse Krant in die periode waar ik nu over
ja, had. En die vroeg me toen eens een stuk daarover. Dus hebben we nog een stuk geschreven over die Vrije Zaterdag. Ja.
We gaan eventjes naar de rally. Hoe is overigens uw belangstelling voor de auto ontstaan? Speelde u als kleine jongen ook met kleine autootjes? Zoals veel jongens...
Vergeet niet meer, ik ben 77 hoor. En in mijn jeugd, toen schafte mijn vader een auto aan. En toen liep de hele stad uit als mijn vader ging rijden.
Ja.
Weet je wel? Ja. En dat waren dan nog van die auto's, zo'n T-Ford, ik weet niet of het je wat zegt.
Met zo'n slinger?
Ja, die moest nog geslingerd worden, maar daar zaten nog drie pedalen in. Je kon dus niet, met versterker moest je dus, met je voet moest je dus, een van de pedalen in, anders kon je niet in als eerste, tweede, en dan moest je weer een andere pedaal gebruiken. Dat was een heel ingewikkeld systeem waarop die versnellingbak werkte. En dat heeft me ook altijd verwonderd. En later toen heeft mijn vader een Studebaker aangeschaft. En wat daar technisch aan was, dat was... Dat als je het stuur draaide, draaide ook de koplampen. Nou spreek ik dus uit mijn jeugd, hè?
Ja, dat begrijp ik.
Ja, en dat heeft mij altijd wel een beetje ook wel belangstelling voor gehad van hoe is dat mogelijk.
Ja, maar u heeft natuurlijk ook vrij kort ook een auto aangeschaft, hè, toen u eenmaal aan het werkproces deelnam. In de jaren 40, begin 50, kwamen de auto's natuurlijk steeds meer op de weg. En toen was het ook niet zo luxe meer, hè? Als je een redelijke baan had tenminste.
Ja, wat is het eigenlijk, hè? Ik ben toen door de marine, toen ik dus hoofd van dat marine... Dat heette toen Marot Radio, Marine Onderhouds- en Transportdienst. Dat
precies,
was dus toen ingegaan. Toen ben ik naar een cursus gestuurd van de landmacht. En dat was in Eindhoven. Ach, hoe heette die? Nou, weet ik niet meer. Bij de huzaren in ieder geval. En het was een cursus die duurde, ik weet niet meer, 2 maanden geloof ik. En daarin ging je van haven tot gort, leerde je voertuigkennis. Dus alle soorten voertuigen die men bij Defensie gebruikte, die leerde je daar kennen. En dat heeft mij wel bijzonder geïnteresseerd. Daar heb ik dus ook, daar heb ik ook leren rijden met alle soorten grote voertuigen en met aanhangwagens en noem maar op. Dat is eigenlijk de basis geweest waarop ik...
Dat heeft uw interesse hiervoor aangewakkerd.
Ja, ja, ja.
Toen u al eenmaal hoofd was van de marine transportdienst, ja, ja, heeft u toen ook nog wel eens een overhaal aangetrokken en gesleuteld? Al was het alleen maar vanwege de hobby?
Nou, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan, maar ik zat altijd wel met mijn neus in de werkplaats. Ook trouwens in het vervoer zelf. Ik had daar belangstelling voor. Nou moet je even goed nagaan dat wij in die tijd, dat is een verhaaltje op zich, ik zat toen al in het hulprallycomité en dan gingen we altijd naar Zuid-Frankrijk.
Naar Monaco, hè?
Bijvoorbeeld.
In de buurt van Monaco. Daar, ja. Daar heeft
toen lag een van onze onderzeeboten, die lag met, of een van onze jacht, nou dat ik daar even af, maar die lag met pech in Gibraltar. En daar moest een nieuwe schroefwas naartoe. En toen kreeg ik dus opdracht om die schroefwas over de weg naar Gibraltar te vervoeren. En dankzij het feit dat ik natuurlijk door die tulperrally in Zuid-Frankrijk op al die weggetjes goed bekend was, hebben dus twee jongens van ons met onze grootste aanhangwagen die schroefwas naar Gibraltar gebracht. Ik vond dat op zich ook een machtig mooi staaltje van samenwerking, van techniek. Heel huis kwamen ze met een hele grote bul door al die nauwe gangetjes de bergen over en kwamen ze in Gibraltar aan. En dat vond ik ook wel weer machtig. Ja, dat waren dingen waar ik...
Zo is eigenlijk ook wel zo bent u uiteindelijk ook bij die tulpenrally betrokken geraakt, hè?
Ja, 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 toen was ik er dus al bij, hè.
Oh, was het toen al
toen was ik al bij, ja.
Die tulpenrally, ja, dat heeft ook een zeer rijke historie. Die is al, wanneer is die ontstaan? Ook in de jaren 50, denk ik, hè? Wat heeft het eigenlijk met tulpen te maken, heb ik me al eens afgevraagd.
Ja, dat zat hem in verband met... de tulpenrally werd altijd gereden op het moment dat de tulpen in bloei stonden. En die vertrok van Noordwijk. En daar stond een hartstikke vol met tulpen. En we kwamen ook weer terug in Noordwijk.
Waren hoofdzakelijk Nederlanders die er meededen?
Nee.
Internationaal gezelschap?
Internationaal, ik heb nog, geloof ik, nog wel oude boeken ervan liggen.
Bestaat die eigenlijk, bestaat het nog, die tulpen wel?
Ja, dat bestaat nog maar heel, heel, heel miniem.
Je leest er niet zoveel meer over, hè?
Nee, dat is ook haast niks meer. Het is ook haast niks meer. Maar dat kwam eigenlijk omdat Frankrijk toen op een gegeven moment zei van het mag niet meer.
Oh.
Frankrijk wilde niet meer dat rallies gereden werden op openbare wegen. En het was voorheen werd het altijd toegestaan, mochten we de weg ook afzetten. Ja. Vandaar dat wij dus met het comité die hele route zaten en die route ook mochten omleggen in overleg met de burgemeesters.
Ja.
Dat was toen misschien wel een bepaald privilege.
Was het voor u een betaalde job eigenlijk?
Nee, ik moest geld bij.
Nou, onkostenvergoeding zou je toch al gehad hebben?
Wat zeg je?
Je zou toch wel onkostenvergoeding gehad hebben?
Nee, speltjes kreeg je en een herdenking en zo. Dat heb ik nog wel. Ik heb hier nog een mesje liggen. Moet ik even kijken van welk jaar dat is. Van 1967 kregen we een mesje.
Oh, dus je bent nog heel lang daarbij betrokken geraakt.
Ja.
Want we nu over 1960, toen stond er een stukje in de krant dat
ja,
je...
Ja. Ja.
Dat staat, ik mag het even citeren, luitenant op zee eerste klasse Gerbert Lohman, hoofd van de marine transportdienst, en was uitgenodigd dus officieel langs de route van de tulpenrally.
Ja. Ja.
En dat stond zo al zodanig in de Helderse krant vermeld.
Ja, ja. Maar daar heb ik lang bij gezeten. Ik geloof 11 jaar in totaal.
Tja.
Ja.
Toch een hele eer op zich natuurlijk. Heel leuk.
Het was machtig mooi, echt waar.
Heb je zelf ook nog eens even gedroomd om in zo'n auto te gaan stappen?
Weet je, in Groningen zeggen ze, dan breek ik me de bek niet open. Hè? Ik kan je wel vertellen, als je een beetje geld had, je hoefde niet zoveel te hebben. Maar dan kocht je een oude Ford Prefect en dan bestelde je in Engeland een opvoersetje en dat kostte toen 140 gulden. Als je nou kans had om een oud Ford Prefectje voor een pakweg 500-600 gulden op te tikken, En je kon het zelf allemaal sleutelen, want er kwam dan een heleboel uit de pas. Er moesten de veren veranderd worden, je moest het opzet, dat opvoerzetje erop zetten. Maar dan kon je dus als particulier wel met zo'n rally mee. Maar je moest wel alles zelf betalen. Dus de benzine, je overnachting in het Park Vermee in Monte Carlo, dat moest je allemaal zelf betalen.
Sponsoring bestond er nog niet?
Nee, dat bestond helemaal. Ja, weet je wie er wel? Dat had Pon.
Oh ja. Ja.
Die Ben Pon, die reed dan mee. Maar die had dan een hele monteurswagen van zijn vader mee.
Ja, nou ja, dat scheelt.
Contact met de marine, wat de jaargenoten betreft, waar ik mee in Indië gezeten heb. Maar ja, dat is ook maar... Ja, op mijn leeftijd, dan blijft er niet zoveel meer over.
Er zijn dus niet zo gek veel mensen die je ontmoet hebt op die reunie eigenlijk, hè, van de mijnen. Dat vind ik wel een beetje teleurstellend.
Dat is het ook. Dat is ook heel naar. Ja, soms is dat ook naar, hoor.
Ja, ja, dan heb je wat hoge verwachtingen en dan valt het achteraf toch een beetje tegen.
Ja, dat is allemaal. Ik heb natuurlijk een mooie tijd. Ik heb ritmeester goed gekend. Ik heb samen...
De burgemeester, ja.
Ja, en
En Rehorst heel goed natuurlijk.
Rehorst heel goed, maar met de ritmeester had ik meer contact.
Ja.
Ja, en
Was het werk in de gemeenteraad van Den Helder heel anders dan in Ermelo?
Ik wil wel er iets over vertellen, maar u moet maar zelf even kijken of dat voor publicatie vatbaar is. Is dat goed?
Nou, ik denk maar dat u geen leuke dingen gaat zeggen.
Ik zat in de raad en toen waren er een aantal jongere mensen die wilden eigenlijk wel verder leren. Die voelden dus eigenlijk aan dat ze te weinig ondergrond hadden om een betere baan te krijgen. Toen moest er dus een avondschool voor dat soort, in technische vakken, een avondschool worden opgericht.
U heeft het nu over Den Helder, hè?
Over Den Helder, ja. En na veel pijn en moeite komt er die avondschool. En toen, de motor ging zich het volgende afspelen. Toen moest er een directeur benoemd worden. En nogmaals, je moet maar zelf weten of je het al of niet wil publiceren, hoor. De katholieken, de KVP, die wilden een katholieke directeur. De PvdA die wilde een rode directeur. En de AR wilde een gereformeerde directeur. Wat ik u zeg is echt waar gebeurd. Toen ben ik zo verschrikkelijk kwaad geworden. Toen heb ik gezegd van kijk, die jongens die vragen om meer onderwijs. Ja, die vragen niet naar die directeur wat voor geloof die heeft. Die vragen naar een directeur die hun kan bijstaan in het werk wat ze dus doen naast, of de studie die ze doen naast hun werk. Daar ben ik zo verschrikkelijk kwaad nog geweest. Nou, dat was een teken aan de wand. Zo was het toen.
Is voor u de aanleiding geweest om te zeggen, nou, bekijk het maar verder?
Nou, ik ben daar wel heel erg in teleurgesteld.
Ja, dat kan ik me voorstellen. U bent nu 77, zoals u heeft aangegeven. Nog wel enigszins actief?
Jawel. Oh jee. Ja, ik hou mijn mond ook niet.
En ook nog geabonneerd op allerlei bladen, de auto?
Ja. Oh, ik ben nog lid van de ANWB, dus ik heb nog steeds de kampioen. Ik ben nog lid van een Mercedes club. Ik heb zelf geen Mercedes, hoor. Ik ben lid in de politiek van het wijkplatform. Ik lees de Elsevier, de plaatselijke bladen. Ik ben gepensioneerd, maar ik kom zelfs tijd tekort om al mijn boek te lezen.
Dat hoor je toch zo vaak, hè? Mensen die helemaal met pensioen gaan, die hebben soms nog minder tijd over voor leuke dingen dan.
Ja, echt waar hoor. Ik zeg wel eens, jongens, gaan we met pensioen, want je komt tijd tekort.
Nou, ik zal het in gedachten houden.
Maar het is wel heerlijk hoor. Het is, je moet niet achter de geraniums gaan zitten.
Nee.
Dat moet je echt niet doen.
Nou, wat voor bloemen het ook of planten het mogen zijn. Ik bedoel, je moet gewoon proberen, in ieder geval voor zover je mogelijk, fysiek en geestelijk daartoe in staat bent natuurlijk. Hè?
Ja.
Zoveel mogelijk in te zetten voor allerlei zaken. Hè?
Ja, maar met de mogelijkheden moet je toch blijven werken.
Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen dat wel uw standpunt wel kunnen delen. Mag ik u vriendelijk bedanken, meneer Leven?